Ons jaar thema, dat is heilige levenswandel. En ik was voor de vakantieperiode en voor die coronatijd, was ik eigenlijk met een serie preken bezig over heilige levenswandel. Dat was ik aan het uitwerken met jullie. En ik wil deze, en dat deed ik vanuit de eerste Johannesbrief. En ik heb daar vier thema's behandeld en ik wil de draad daar weer heel graag oppakken. Bij de kenmerken, zeg maar, van die levenswandel. Het, zeg maar, het jaarthema, we hebben, tijdens de vakantie heb ik daar relatief weinig aandacht aan besteed, omdat ik bezig was met zeg maar, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik wil nu echt met jullie weer verder nadenken aan de hand van die eerste Johannesbrief. En weet je, dat is het doel van die brief. Dat staat in 1 Johannes 5, vers 13, dat Johannes schrijft en hij zegt dan, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En ik heb toen vier kenmerken met u behandeld. Het eerste kenmerk, dat was wandelen in het licht. Het tweede kenmerk, waar ik toen over gesproken heb in die serie, dat was onze zonde beleiden en wat berouw eigenlijk inhoudt. Het vierde kenmerk, of het derde kenmerk was geboden in acht nemen. En het vierde kenmerk, wat ik nog voor die coronatijd, zeg maar, heb besproken met jullie, heb over nagedacht, was wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. En toen kwam maart en waren we 17 zondagen thuis. Toen hebben we nog wat vlogs gemaakt. En gelukkig mochten we 5 juni weer hier de eerste keer eigenlijk samenkomen. En was het 5 juni of 5 juli? Juli, 5 juli. 5 juli samenkomen. En ik wil nu weer met jullie de draad oppakken. Ik lees met jullie 1 Johannes 2, vers 7 tot en met 11. Ik doe dat vanuit de NBV-vertaling, omdat ik dat heel mooi verwoord vond. En dan zal ik met jullie bidden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt en dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. En ik heb het vijfde kenmerk genoemd, je broeder en zuster liefhebben. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we in de rust uw woord mogen openen. En we verwachten en zien ernaar uit dat u spreekt, Heer. U bent het die ons de ademtocht geeft. En ik wil u zo bidden dat het ook de kinderen, zover het kan, echt mag aanspreken. Ik wil u bidden, Heer, dat u tot ons spreekt, omdat we het zo nodig hebben, die fluisterende stem van de Heilige Geest, om tot ons te spreken in Jezus' heilige naam. Amen. Ik heb zelf de indruk dat dit, en u moet goed luisteren wat ik zeg, ik heb zelf de indruk dat dat een van de belangrijkste series is die ik ooit heb gesproken in de gemeente. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Het gaat over het onderzoeken van jezelf. Niemand kan weten of je wederom geboren bent. Dat weet jij alleen zelf en de Heilige Geest. En het is zo dat de Bijbel en in de Korinthebrief, als Paulus een brief schrijft waar Jeroen zo mee bezig is, als hij dan schrijft in de tweede Korinthebrief, dan zegt hij tegen de christenen in Korinthe dat ze zichzelf moeten onderzoeken. Er staat onderzoek uzelf, 2 Korinthe 13 vers 5, ik heb die tekst niet opgeschreven, maar 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? En ik heb heel erg de indruk dat het beproeven van onszelf, of dat christenen zijn of zeg maar naamchristenen zijn, dat het halfslachtig of niet gedaan wordt. En je weet je hebt wel eens ooit je leven aan de Heer Jezus gegeven. Je hebt hem aanvaard in het gebed. Sommigen van ons hebben misschien eens ooit in een samenkomst, in een evangelisatiesamenkomst, de hand opgestoken. Of je hebt een christelijke opvoeding gehad. Je bent thuis opgegroeid. Je ouders waren gelovig. En uiteindelijk was het vanzelfsprekend dat er een moment kwam dat je zelf een keuze maakt om je te laten dopen. Of je hebt een zondagsgebed gebeden, of je hebt een zondagsgebed nagebeden. En om het heel persoonlijk te maken, was het zo dat ik aan mijn eigen situatie moest denken. Ik was 23 jaar oud en ik was in grote nood. Echt een grote nood. Ik was werkeloos. Het was toen in de tijd een zogenaamde oliecrisis. Dat was in de studie die ik had gedaan, chemische techniek, heel weinig werk te vinden. En ik was al een hele tijd werkloos. We hadden een huisje, Rietje en ik. Ik zal u de prijs noemen, 60 gulden. Dat was voor de anderen hier die nog in de eurotijd zijn geboren, was dat 27 euro. En dan kunt u zich wel voorstellen wat dat zeg maar voor een huisje was. Dat waren wat kamertjes wat we gehuurd hadden. En het tweede kind was op komst. En ik was in een supermarkt aan het werken om ons gezin te onderhouden. En in die periode was het zo dat mij het evangelie werd verteld. En er werd ook verteld dat Jezus me zou kunnen helpen uit deze situatie, uit deze grote nood. Rietje en ik kochten een bijbelstudie over het huwelijk en een bijbel. En op zekere dag, door studie te doen, zag ik wat de Heer Jezus voor me had gedaan. Maar dat was ook een grote nood. En ik zei, Heer, als u echt daadwerkelijk bestaat, dan wil ik mijn leven best wel aan u geven. Maar wil u dat gaan doen? Werk geven en een huis. Heel concreet gevraagd. Ik knielde naast mijn bed. Niemand was erbij. Ook Rietje niet. Ik knielde op de kamer. Ik gaf mijn leven aan Jezus. Maar hoe weet ik nou, toen die nood geledigd was, hoe weet ik nou, hoe vind ik nu het antwoord, of dit nu zeg maar iets was wat uit de wil en de emotie van mij is gekomen? Of hoe weet ik nou dat de nood, toen die geledigd werd, dat ik toch mijn leven als het ware, dat ik een wedergeboren mens zou zijn geweest. En dat het niet uit een wil van mij is gekomen, nog uit de wil van de mens, nog uit mijn emotie, dat ik in de nood Jezus heb omarmd. En toen de nood geledigd werd, dat ik hem verliet. En weet je, ik heb in de jaren dat ik de gemeente mag leiden, meer dan 30 jaar, is het zo dat terugkijkend vallen me echt dingen op. En weet je, wat ik nu zeg, dat moet je echt in je hart prenten. Ik heb mensen gezien die kwamen, een keuze maakten, als Jezus aanvaarden als een verlosser. En diegenen die dat besluit namen, namen een besluit op grond van hun emoties en van hun wil. En dan zie je eigenlijk dat mensen komen en mensen gaan. En gelukkig zijn er veel gebleven. Maar ze kwamen en ze gingen. En je zag eigenlijk dat het een besluit was geweest in hun emotie en in hun wil om Christus zeg maar te aanvaarden. Maar omdat het alleen maar een emotie en een wil was geweest, heeft de mens ook de vaardigheid om diezelfde emotie en diezelfde wil te gebruiken om Christus vaarwel te zeggen. En je ziet dat mensen komen en gaan. Vandaar dat het ontzettend belangrijk is, en daarom zeg ik u, dit is een van de belangrijkste series die ik überhaupt in deze gemeente kan houden, dat u zichzelf toetst. Want er zijn vele voorbeelden in de Bijbel dat mensen Jezus volgen en op een gegeven moment verlaten ze. En er is geen enkele sprake geweest van wedergeboorte. Ik wil daarmee niet tegen u zeggen dat als u eenmaal Christus hebt aanvaard en de Heere God nieuw leven heeft gegeven, u een nieuw hart heeft gegeven, een nieuwe gezindheid heeft gegeven, dan ben ik er volledig van overtuigd dat we geborgen zijn in zijn hand. Niemand kan ons roven uit de hand van God. Maar u zult zichzelf moeten toetsen, heb ik die kenmerken? Daarom is die eerste Johannesbrief zo ontzettend belangrijk. Dat je gaat kijken welke kenmerken zijn er in mijn leven te zien en te vinden, wat een absoluut bewijs is van wedergeboorte. En dat zijn, ik ben nu aan het vijfde kenmerk. Het vijfde kenmerk is, een absoluut bewijs van uw wedergeboorte is, dat je zeg maar je broeders en zusters lief hebt. Ik zal dat ontvouwen. Hoe ik daartoe kom. Maar ik heb zelf, zeg maar, echt de drang om daar heel expliciet ook zo duidelijk over te spreken. Omdat, laat ik het hopen dat ik de 35 jaar als prediker mag volmaken. En dan ben ik zo ontzettend dankbaar, of misschien nog meer. En dan ben ik zo dankbaar, dan zou ik het niet kunnen hanteren als ik u als prediker niet erop heb gewezen om u te toetsen en u ook de middelen te geven waarop te toetsen. Vandaar dat ik dus, als ik zeg, dit is een van de belangrijkste series die ik in deze gemeente tot nu toe heb gesproken, dan bedoel ik dat ook daar. Het gaat namelijk om leven en dood. Het gaat om eeuwig bij de Heere God te zijn of eeuwig in het verderf te zijn. Eeuwig van hem gescheiden te zijn of eeuwig bij hem te zijn. In het vaderhuis te zijn en de heerlijkheid van Christus te mogen aanschouwen of ver van hem vandaan te zijn. Dus het is van levensbelang dat u deze kenmerken toetst. Dat u zegt, dat ik wil dat echt overdenken. Het eerste wat Johannes zegt in dit gedeelte is, ik geef u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En dan zegt hij, en toch is het nieuw. Toch is het nieuw. Wat bedoelt hij dan nog? Weet je, vanuit het Oude Testament, onder andere Leviticus 19, vers 18, daar staat dat we de naaste moeten liefhebben als uzelf. En er staat daarachter, ik ben de Heere. En dat was een gebod. Een gebod om, zeg maar, de Israëlieten onderling, die moesten elkaar liefhebben. En dat was in de wetgeving was dat verankerd. Maar er staat niet voor niks, ik ben de Heere, want de kern van de kwestie, dat is namelijk dat de God liefde is. En door de liefde onder de broeders en zusters werd eigenlijk zichtbaar dat ze bij God hoorden en dat God liefde was en is. En dat werd ontvouwen, dat werd eigenlijk uitgepakt in die 10 geboden. Dat daar werd gezegd, in die wetgeving was er verankerd dat je geen wraak mag koesteren, geen overspel mag plegen, dat je niet mag moorden, stelen en geen vervals getuigenis mocht afleggen. Het was dus een iets wat zich uitte in onzelfzuchtigheid. Maar waarom zegt hij nou, waarom zegt Johannes nu, dit is een oud gebod en toch geef ik jullie een nieuw gebod? Maar waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Dat komt omdat de openbaring in het Nieuwe Testament overstijgt alles wat in het Oude Testament is geopenbaard. De Israëliet, diegenen die bij Gods volk hoorden, die hielden de wet en hadden elkaar lief, omdat ze de wet lief hadden. En ze wilden daar echt de liefde tot God mee tot uiting brengen. Maar deze norm, deze wet, die werd totaal, zeg maar, deze verordeningen, die werden eigenlijk, dat waren schaduwen wat zou gaan komen. Zoals het Oude Testament vaak een schaduw is wat zou gaan komen. En wat zou komen was dat de Heer Jezus, die liefde die er zou zijn, en die in de wet beschreven was, totaal zou overstijgen. Het was nu niet meer geroepen om, om de wet in die zin te houden, maar Christus na te volgen. En dat oversteeg de wet. Want als Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkander lief hebt, dan zoals ik u lief gehad heb. Dat overstijgt datgene wat in de wetgeving was verankerd. Want hoe had Christus de ander lief? In 1 Johannes 3, vers 16 openbaart dat. Dat openbaart Johannes ook. Daarom zegt hij, het is een nieuw gebod. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dat stond niet in de wet. In de wet was gewoon, de wetgeving was ervoor dat je dus de ander respecteerde. Dat je onzelfzuchtig was. Maar hier, dat gaat zeg maar over grenzen. Die grens is niet meer die onbaatzuchtigheid en die zelfzuchtigheid, onzelfzuchtigheid. Maar wat de Heer Jezus hier leert en wat Johannes hier leert is, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dat overstijgt de wetgeving. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Het blijft dus niet bij gevoelens hangen. Het gaat echt naar praktisch en zichtbare uitwerking. En het is, zeg maar, als je daarover nadenkt, dan is het onmogelijk om dat in de praktijk te brengen als we elkaar alleen maar op zondag zien. Weet je, als dit de maat is die de Heer Jezus eigenlijk geeft, dan zie je eigenlijk dat huiskringen en relaties zo ontzettend belangrijk zijn. En je ziet eigenlijk dat dat meer en meer gestalte moet krijgen in een gemeente door met elkaar te leven en met elkaar echt op te trekken en de relaties te verdiepen. En het is iets totaal anders als dat je zeg maar thuis voor de livestream zit, daarvan geniet of niet in de huiskring bent. Het gaat erom als het hier, als je dat gestalte wilt geven, als dit het is, dan gaat het veel verder als onzelfzuchtigheid, onbaatzuchtigheid. Het gaat erom dat je in de relaties wil leven en echt de ander zo lief hebt dat je je leven daarvoor zou willen geven. En ik heb 7 directe teksten heb ik gevonden die aangeven dat als je je broeder niet lief hebt, en dat is dus toetssteen, dat je niet bekeerd bent. Ik zeg dat nog eens. Ik heb 7 teksten gevonden alleen in de eerste Johannesbrief. Ik zal u 2 laten zien. Alleen in de Johannesbrief, dat als je je broeder niet lief hebt, dat je niet wederom geboren bent. Noem er 2. 1 Johannes 3, vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Hartstikke duidelijke taal. 1 Johannes 3, vers 14. We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dus samengevat, als ik die 7 teksten, die kunt u eens opvragen welke de andere 5 zijn, die samengevat is het onderwijs van Johannes het volgende. Ik heb het als volgt samengevat. Wie zijn broeder niet lief heeft, is een kind van de duivel. Kent God niet en heeft God niet lief en blijft in de dood. Daar is geen woord Spaans aan. Ik zeg het nog eens. Wie zijn broeder niet lief heeft, is een kind van de duivel. Kent God niet en heeft God niet lief en blijft in de dood. Dat is heel kordaat. Het is ook geen uitnodiging tot een discussie. Je vindt in deze teksten niet een uitnodiging of we daarover kunnen discussiëren. En het is, zeg maar, wie zijn broeder niet lief heeft, kent God niet. Punt uit. Klaar. Dit is niet iets nieuws wat Johannes vertelt. Want ik was heel erg dankbaar dat dat lied gezongen werd. Vond het prachtig gezongen. Over, zeg maar, dat lied van Ellie en Rickert. Over het liefhebben van je broeder. Want als Jezus, zeg maar, onderwijs geeft, dan vertelt hij het volgende over die liefde. Matthäus 25, vers 31 tot 40. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal, in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volkeren bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen van zijn rechterhand zetten, aan de rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan de rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij eten te geven. Ik had dorst en u hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt me gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij me gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn wij bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En weet u, dit schriftgeleerde, dat wordt vaak gebruikt om praktische werken van barmhartigheid, van gevangenisbedieningen, armoedebestrijding en kledinguitgifte gegeven. Maar dat is helemaal niet de intentie. Dat is niet de intentie van dit gedeelte. Dat wij het geloof moeten bewijzen door goede werken voor deze wereld. Om die belangeloze liefde voor de individuele gelovigen, dat is het grootste bewijs. Wat de Heer Jezus eigenlijk hier laat zien, dat is, kijk, we kunnen wel teksten gebruiken voor goede zaken, maar dit is niet een tekst om een gevangenisbediening op te starten. Dit is ook niet de tekst om armoedebestrijding te doen, hoe goed het ook is. Maar je ontkracht datgene wat hier als kern wordt gegeven, wordt ontkracht door deze tekst te plakken op goede werken. Waar het hier om gaat is dat er een scheiding wordt gemaakt tussen bokken en schapen. En waar ligt die scheiding? Die scheiding ligt erin of je echt daadwerkelijk je hebt ingezet voor je broeder. Het gaat niet over armen en het gaat ook niet over mensen die in de gevangenis zitten. Hoe goed het ook is om deze mensen te bezoeken. Maar je ontkracht hetgene wat hier wordt geschreven door het zo toe te passen. Want de toepassing die de Heer Jezus hier geeft is dat het een bewijs is van wedergeboorte. Er komt een scheiding en die scheiding wordt gemaakt op hoe de liefde was voor je broeder. Ik zal het eens even ik denk, hoe leg ik dat nu het beste uit? Om je dat heel kort bij je te brengen. Van hoe leg ik nou uit wie zijn broeder niet lief heeft, is een kind van de duivel, kent God niet en heeft God niet lief en blijft in de dood. En ik moest denken dat ik deze tekst ging zetten in de context van de tweede eeuw. In de tweede eeuw was er een grote vervolging. Enorme vervolging. En je moet zich voorstellen, er is een groep, kleine groep gemeente, een kleine groep christenen die samenkomt. En er is hevige vervolging en ze komen samen. En ze gaan dan naar huis 's avonds. En 's morgens horen ze dat er twee broeders zijn gevangen genomen. Ze zijn mishandeld, ze krijgen geen eten, geen medische verzorging en zijn gevangen gezet. Hun toestand is ernstig. En nu komt de toetssteen voor waarachtig discipelschap. Wanneer ze niets doen, zullen deze broeders zeker sterven. Want toen de tijd was het zo, als je kijkt naar het gevangeniswezen van toen, werd alle hulp moest van buiten afkomen. Als iemand medische hulp nodig had, als iemand kleren nodig had, als iemand voedsel nodig had, dan moest dat van buiten afgebracht worden. Er was niet een voorziening in die tijd dat je zeg maar verzorgd werd in gevangenis. Je werd verzorgd in de gevangenis doordat mensen naar je toe kwamen en die verzorgden je. En die levensmiddelen, stel dat was duur, die medicijnen zijn duur. En de meeste broeders en zusters die daar samen zijn, zijn arbeiders of zijn slaven. En die kwestie dat die mensen, twee broers, zijn in de gevangenis genomen, brengt tweespalt. Weet je waarom? De ene groep die past het onderwijs van Johannes toe. Ze willen zo leven. Christus heeft zijn leven voor ons afgelegd, zeggen ze. En wij willen dat doen voor onze broeders. De liefde van God woont in ons hart. En als we dat toesluiten, dan kunnen we dat niet zeggen. Een kleine minderheid, die is daar niet mee eens. Die is het daar niet mee eens. Een bezoek aan de gevangenis staat gelijk aan zelfmoord. Want, weet je, als je naar de gevangenis gaat, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je ook geïdentificeerd wordt als christen. Dat je ook, zeg maar, herkend wordt als een christen. Dus je brengt jezelf ontzettend in gevaar. Dat is eigenlijk fanatiek gedrag, vinden de anderen, onrealistische ijver en religieus fanatisme. En na een paar minuten wordt er toch besloten dat ze de zaken gingen inzamelen en dat ze biddend iemand afzonderen om naar die gevangenis te gaan. Om de wonden te verbinden, eten en medicijnen te brengen en kleding te brengen. En die kleine minderheid die keert zich af van dat dwaze, gevaarlijke gedrag. Dat is het betoog van de Heer Jezus. Hier laat de Heer Jezus eigenlijk in deze gelijkenis in Matthäus 25 laat hij zien waar de scheiding valt tussen de schapen en de bokken. En voor ogen krijgen we geschilderd wat daadwerkelijke wedergeboorte is en waar het echt op aankomt. En in Johannes 3 vers 18 zegt, we hebben liefhebben met het woord of met de tong. Maar dat is het niet. Maar met daad en in waarheid. Ik wil een paar toetsen voor u neerleggen. Dat u zichzelf kunt toetsen. Weet je, de eerste vraag die ik u eigenlijk wil stellen is, in wiens gezelschap ben je liefst? Weet je, ben je graag met andere gelovigen samen, spreek je over de Heer Jezus, of heb je toch het voorkeur om het gezelschap van de wereld te zoeken en spreek je nauwelijks over die dingen? Ga morgen met Jeroen ga ik naar Drachten. We ontmoeten daar een paar voorgangers uit andere gemeentes. Om samen te zijn en samen te bidden, samen te delen en na te denken over de dingen zoals het hier in Nederland, zeg maar, hoe het geestelijke gesteldheid is in de gemeentes. En we verheugen ons daar al weken op. We verheugen ons erop. Een van de moeilijkste dingen die ik in die 17 zondagen had, dat we niet konden samen zijn, dat was dat ik jullie niet kon ontmoeten. Ik had met jullie contact probeerde allerlei wegen en via schrift, via het vloggen, nog nooit gehoord van vloggen. En toen begon ik te vloggen, begon mensen te bellen, begon na te denken, hoe kunnen we elkaar eigenlijk toch ontmoeten? De middelen waren ons ontnomen. En het grootste probleem was voor mij persoonlijk dat ik jullie niet kon zien. Dat ik jullie niet kon ontmoeten. Dat ik niet met jullie samen de Heer Jezus kon aanbidden. Om samen met hem te zijn. Maar wat de drijfveer was die liefde van Christus voor mijn broers en zussen. Ik ben heel erg graag met Rietje in het midden van de gemeente. om met jullie samen te zijn. Het tweede is, waar je eigenlijk op toetsen kunt, is verbind je je publiekelijk aan Christus en zijn volk? Of schaam je je voor de laster die wordt geuit tegen hen die Christus als Heer belijden? Kennen ongelovigen je als een van die christenen? Of ziet niemand van je vrienden eigenlijk het verschil? Die Nashville Week, toen eigenlijk kleur bekend werd in Nederland, die zal ik niet snel meer vergeten. Eerstens dat de druk die er kwam op Rietje en mij en ook om mensen en op de gemeente. Dat was een enorme geestelijke druk. Maar wat de druk die eigenlijk erbij kwam, was dat je zag, en dankbaar ben ik daarvoor in de gemeente, dat het niet nog een druk, extra druk kwam op ons als leiding toen de tijd vanuit de gemeente, maar dat we echt gesteund werden. Ik weet nog heel erg goed de zondag dat ik kwam en wist dat mensen daar zeg maar aanwezig waren en de krant er was, de televisie er was en dat we zeg maar kleur bekenden waar we voor stonden. Want weet je, het is zo dat je zult nooit vervolgd worden in dit land dat ze zeggen hij vertegenwoordigt de christelijke waardes voor man en vrouw. Dat is in geen enkele krant is dat gekomen. Waar je voor vervolgd wordt, is voor de leugen dat je een homohater bent. Dat is een leugen, want dat zijn we niet en dat willen we niet. We hebben mensen lief. Maar daarvoor word je vervolgd. Je wordt niet vervolgd doordat je zegt, ik vertegenwoordig datgene waar God voor staat. Hoe God het huwelijk ziet. Hoe God man en vrouw ziet. Hoe een gezin in elkaar staat. Daar zul je niet openlijk voor verketterd worden. Want dat kwam ook niet in de krant. Maar ik weet nog heel goed, op die zondagmorgen. Ik was tamelijk zenuwachtig en ook zeg maar erg gespannen, alhoewel ik me heel erg vrij voelde. En ik weet nog goed dat Kim tegen me zei, we zaten daar met 20 mensen op het podium, of misschien wel nog meer, nog nooit waren er zoveel mensen gekomen om te bidden. En Kim die zei tegen mij, het voelt voor mij alsof ik naar een bruiloft ben gegaan, naar een feest. En zo'n bevrijding voelde ik. Dat bevrijdde me door de kring van mensen dat je dus zegt, we verbinden ons publiekelijk aan Christus. En we verbinden ons publiekelijk aan zijn gemeente. En daar staan we voor. En dat is een van de kenmerken van het liefhebben van elkaar. En het liefhebben van de broeders en zusters. En het derde wat ik zou willen noemen is, ben je toegewijd aan de plaatselijke gemeente? Ben je organisch verbonden lid? Wat ik bedoel hiermee te zeggen is, we zijn niet organisatorisch verbonden. U betaalt geen contributie. En dat u zegt, ik hoor hierbij, want ik betaal mijn contributie. Zoals je zeg maar organisatorisch kunt verbonden zijn met een voetbalclub. Je speelt geen enkele wedstrijd, maar je bent betalend lid, noemen ze dat. Maar je staat geen minuut op het veld om te spelen. Maar organisch verbonden zijn, dat is dat je verbonden bent in een lichaam. En dan zie je eigenlijk dat ondanks dat je weet welke zwakheden dat er in het lichaam van Christus is, en ondanks de zwakheden die je kent van deze plaatselijke gemeente, zeg je van, ik wil hiermee verbonden zijn. Vanuit die liefde en die broederliefde die ik ervaar. En dat is een enorme zegen. En ik wil je echt vragen om je te toetsen. Er zijn zeker nog andere toetsen, maar omwille van zeg maar, de tijd is het heel erg belangrijk dat je deze drie gewoon om jezelf toetst. En ook die andere preken. Ik zou u willen vragen om na te denken over die kenmerken. Omdat dat iets te maken heeft met uw wedergeboorte. Dat is niet alleen maar het christenleven in de praktijk brengen. Dat is een bewijs dat hij een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuwe gezindheid heeft ontvangen. En dan kun je zeggen, ik ben door Gods hand geborgen. Dan weet je ook, ik zal niet geroofd worden uit zijn hand. Het is niet alleen een besluit van mij geweest. Luister wat ik goed zeg. Het is niet alleen het besluit van mij geweest om me te bekeren. Dat is belangrijk. Bekering is ontzettend belangrijk. Maar wat eraan vooraf gaat, is dat God naar je toe is gekomen, zich heeft geopenbaard en zijn zoon heeft geopenbaard. En je zegt, Heer, ik heb een nieuw leven ontvangen. En ik, als ik eraan twijfel, kijk ik naar deze kenmerken. Ik toets me en ik kijk en ik zie, ja, ik heb berouw over mijn zonde. Ik heb mijn broeders lief. Ik wandel en probeer te wandelen zoals de Heer Jezus dat wandelt. Die kenmerken, om dat in je eigen leven te zien, dat wens ik u toe. En ja, ik bid ervoor. En als je dat niet zeker weet, dat je denkt van, weet ik het nu wel zeker, of je nu gedoopt bent of niet, daar gaat het niet om. Het gaat er echt om, heb je die persoonlijke, intense relatie met Christus en weet je dat je wederom geboren bent, doordat deze kenmerken in je leven te zien is. En dat komt tot uiting in deze drie toetsen. Laten we zo samen even stil zijn.